vrijwel iedereen weet wel iets over de iconische Josephine Baker. Ze was de vrouw die van de een op de andere dag een legende werd te midden van het zwarte tumult van Parijs. Dansend in een bananenrok, gekleed als een vogel, opgesloten in een kooi en zingend over haar thuis in Afrika, werd ze een ware sensatie met haar danse sauvage. Haar koortsachtige Charleston, die het Parijse publiek betoverde en die aan alle koloniale clichés beantwoordde. Ze kwam bij de Parijse artistieke en intellectuele elite dan ook niet voor niets bekend te staan als de zwarte parel en groeide zo uit tot het symbool van de zogenoemde l'art nègre. Maar Josephine Baker was meer dan enkel en alleen een object van exotische fantasieën. Terwijl in haar geboorteland Amerika de segregerende Jim Crow-wetten heersten, vocht zij aan de andere kant van de oceaan tegen raciale ongelijkheid en streed ze voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Mijn naam is Naomi Tekens, dramaturg bij de Nationale Opera, en dit is de inleidende podcast voor Perle Noir Meditations for Josephine, waarin er wordt gebroken met het stereotype beeld van de zwarte entertainer. Want in Perle Noir draagt zij niet langer bananen, is het ritme van haar Charleston vertraagd en is haar dans sauvage verleden tijd. Weg van het stereotype opent Perle Noir daarom met de woorden "Here is who I am now", zodat er vanuit een hedendaags perspectief gereflecteerd kan worden op het leven van deze iconische vrouw als mens van vlees en bloed. De emotionele complexiteit en kwetsbaarheid van haar bestaan worden daarom centraal gesteld, waardoor Perle Noir een werk is dat in zekere zin het verhaal van Josephine Baker herovert. Het gaat dan ook niet zozeer om het schetsen van een treffend portret dat overeenkomt met het kanonieke beeld dat de meeste mensen van haar hebben. Het is geen The Greatest Hits of Josephine Baker, maar het gaat juist over het ontsluieren van de mythe. Dit bijzondere project is een initiatief van zangeres Julia Bullock, geïnspireerd op een opmerking die ze kreeg van een van haar docenten in een van de eerste weken van haar tijd aan het conservatorium, waar ze destijds westerse klassieke muziek studeerde.
It was my second voice lesson and my teacher said, "Oh, you know, you remind me of Josephine Baker. Do you know who she is?" And I said, "Well, yeah, I was that woman who danced in a banana skirt." And she said, "Well, yes. And you danced when you were young, and you're also thin, and you also have a high coloratura voice," or I did at the time. And it just sent me on a search, and also because I had a lot of questions, and honestly, I felt really troubled by the comparison. But when I went and started looking at the various aspects of her life and her history, all of the issues that she has dealt with from both internally and externally, dealing with the realities of being a woman, being a Black person, and trying to create a life that feels totally free and totally liberated to express as you want. These are things that she and I think very much in common. And the themes and troubles that she dealt with are still issues that I am having to combat today. After years of listening to her sing and trying to, I guess, just deal with that initial comparison, because it did trouble me, I wanted to actually address it head on and put it in a framework where I could discuss it or at least sing about it in public. Issues surrounding exoticism, issues surrounding exploitation of women, of people of color, specifically of Black women, and also the demoralization that accompanies that.
Ondanks dat Julia aanvankelijk helemaal niet geïnteresseerd was in Europa's exotisering van Josephine en Josephine's afhankelijkheid van diezelfde exotisering, werd Josephine Baker op deze manier wel het begin van haar complexe en confronterende zoektocht naar haar eigen identiteit als vrouw van kleur, midden in een instituut waarin een vertekend beeld van de ander overheerst. In Parijs had Josephine Baker zelf misschien wel haar vrijheid gevonden, maar voor Julia werd Josephine's mogelijke idee van vrije expressie juist gevormd door een zeker exotisme. Het zwarte stereotype dat zij belichaamde kon namelijk niet een volledig en volwaardig beeld van een persoon vertegenwoordigen. Nog de complexiteit van de zwarte identiteit of het menselijk bestaan aan zich. Het exotisme dicteerde voor Julia dus juist Josephine's muzikale oeuvre. En zeker omdat zij in haar leven vooral liederen zou zingen die geschreven waren door witte Franse music hall componisten. Wanneer zij een lied als Sous l'échelle d'Afrique zong, dan zong ze niet over het continent Afrika zoals dat in werkelijkheid is. Ze zong in feite over een Afrika uit reisverslagen van witte kolonisten. En als gevolg werd ze voor Julia dan ook meer een instrument, gevangen in een witte catharsis, in een wit narratief, dan dat ze een individu was dat zich kon uiten als vrij wezen. En toch, ondanks dat, ondanks het feit dat Josephine zong over een warm, tropisch en vooral utopisch Afrika, of over hoe graag ze wit had willen zijn in een lied als Si j'étais blanche, was er altijd een lach op haar gezicht. Maar achter die stralende grimlach ging wel degelijk een hele geschiedenis schuil. Père Noir werd daarom in de woorden van regisseur Peter Sellers een project over verborgen schatten, omdat het gaat over alles wat zij bij leven niet kon erkennen. Hij nam het project van Julia, dat zou uitgroeien tot Père Noir Meditations for Josephine, onder zijn vleugels en wilde een muzikale stem vinden voor Josephine die niet resoneerde met het kanonieke beeld of met de kanonieke klanken van haar liederen. Hij wilde een stem die niet zozeer de zonnige kant van haar bestaan zou representeren. Nee, hij wilde juist iemand vinden die diep in de muziek en de woorden die zij zong zou duiken. Iemand die de menselijke laag en de innerlijke gevoelswereld die achter die glimlach schuil gaat naar voren zou kunnen brengen. En die recht zou doen aan de thema's die ze daadwerkelijk bezong. Want aan de teksten van haar liederen is voor Père Noir niets veranderd. Zwaar beladen thema's als gendermarginalisatie en rassendiscriminatie, die komen allemaal al aan bod in de teksten die zij zelf zong. Ze lagen alleen verborgen onder de aangename, vluchtige melodieën en werden als gevolg dus amper tot niet gehoord. En zo werd dit project een uitnodiging voor componist en multi-instrumentalist Tyshawn Sorey, die haar fleurige uptempo liedjes zou veranderen in 15 minuten durende muzikale meditaties. En hiermee elk van haar worstelingen en trauma's zou verklanken, zodat zij voor het eerst echt hoorbaar en invoelbaar zouden zijn. De muziek die Tyshawn schreef voor Père Noir laat de glans en de glamour van haar bekende signatuurliederen helemaal los. Om haar geleefde ervaring naar de voorgrond te doen treden. Het is daarom muziek die zich vaak langzaam ontvouwt tot een soort van eindeloze, onbegrensde klankenwereld die, zoals hij het zelf omschrijft, enerzijds een oceaan is, vol sereniteit, maar anderzijds ook een woeste zee, vol met onverwachte dreiging. In de muziek die Tyshawn voor Père Noir schreef, is ook het concept van flexibiliteit sterk aanwezig. Want een groot deel van de muziek zal ook iedere avond spontaan worden gecreëerd, in het moment zelf. De grensverleggende componist spreekt dan ook over een zekere driedimensionaliteit wanneer hij vertelt over zijn partituur voor Père Noir.
For me, the score can exist in three versions, and one of those versions is, of course, you have the notated materials and everything. Everybody reads everything as planned. Everything is scripted out. But then, the second way of looking at it is there are prescribed areas for players to either go outside of the score and come up with things spontaneously on their own, or they can reinterpret material as they see fit. In fact, when we were working on this before the closures, we were getting to parts in the music where we were almost to the point where we just decided not to use the score at all. It was kind of getting to that point where we, you know, while we were kind of getting into the music, we also remembered a lot of things, you know, that were happening in the actual physical score itself. And we started to kind of get a bit out of that, especially the second half of the ensemble, which is myself, guitarist Dan LaPelle, and violinist Jen Curtis. Like, we got to a point where we just sort of abandoned the score altogether because we all kind of remember a lot of what's happening in the written score anyway. So we had these two different kind of ways of reading the score, you know, all at once. And of course, anything Julia does is also going to affect how the three of us are going to treat the material. So it kind of exists, you know, in that way. But also the third element, which I didn't get to yet, but the third element or the third way of looking at the score is in fact not having a score, but also having to really, you know, you still have to kind of be responsible for the way events go and the way certain things can, you know, happen. Like, it's really, in other words, it's really a music that is more about listening than about reading a score.
In Père Noir worden formele compositie en improvisatie, of spontane muziek, zoals Tyshawn het zelf het liefste omschrijft, naadloos met elkaar verweven. En niet iedere muzikus is daarom geschikt om deze muziek te spelen, want het vereist eigenlijk heel specifieke individuen. Individuen die openstaan om hun ideeën en perspectieven te delen op het moment van creatie zelf. En die dus voortdurend in dialoog gaan met het materiaal, waardoor het artistieke eigenaarschap verschuift van één persoon naar een volledig ensemble van individuen. Rebecca Heller, de fagotist van Père Noir, vertelt daarom kort over de identiteit van het International Contemporary Ensemble, waarvan 5 ensembleleden op het toneel zullen staan in deze voorstelling.
We're interested in pushing the boundaries of what all of our instruments can do and what we can be and do as an ensemble. So all of us that you'll see on stage were part of these very early conversations on what the landscape was, what the pieces were, and how we could together work with Tyshawn and Julia's vision for how this piece can come alive and come off the page. And that's part of the ethos of the ensemble. We're in our 22nd year together, and the ethos has been, how do we create space to work with collaborators in this mind-blowing way? So we fundraise around creating space to workshop and process together. So there's no composer writing a piece, giving it to us, we present it. That's not the way we operate. We operate as artists in a space together as co-creators. So we bring all of our expertise to the table to say, how can we make your vision shine? A lot of this piece is all of us improvising and bringing our own experiences and just with each other and with all of us to the project.
Het eigenaarschap over het muzikale werk ligt in Père Noir dus niet enkel en alleen bij de componist. Want Père Noir is juist een ever-evolving, living work of art dat geen één avond exact hetzelfde zou zijn, omdat het artistieke eigenaarschap bij alle verschillende individuen op het toneel ligt. En dit gaat in tegen de tradities van die operatic space zoals we deze op de dag van vandaag vooral kennen. Of zoals Julia Bullock het zelf verwoordt, de hiërarchie die in de operawereld dominant is, is opgeheven. Want in Perle Noir creëren we samen, met elkaar.
It's about us listening to each other, being very much aware of each other. And yes, in this co-creative space that is equalized and where we all have a chance to contribute and the hierarchy has been dissolved. It has been dissolved. And in some ways, like in that way, when I'm thinking about the history of opera, or at least how it has been written about and then like categorized in terms of, you know, what makes an opera creation different from some other kind of creation. But the emphasis that is put on the composer and on the librettist, and that it is their primary voice, and that the performers are solely there to be the means through which their work is expressed. We are all participants, I think, in this piece, certainly, that it cannot even be a question because we all have to take responsibility for making the piece go, flow, land, resonate, and just exist. And if any of us, it's like the construction of the work itself demands that. And so in that way, yes, it's very much it's a counter. it's countering to the traditions of operatic space.
All of the creators have equal voice. So Taishan's contribution with the music, Claudia's contribution with text, my work both as the performer, but also as somebody who is editing the material and seeking to embody it. The choreography from Michael Schumacher, and also Peter Sellers' direction. We are all very much interdependent on each other. And the work continues to shift depending on the night, depending on our moods as performers. So there is, in the music, there is composed material that Taishan has written out, transcribed, but then there's also large sections of improvisation. And what I love is that we have this very solid structure upon which each of us can lean and push ourselves, press ourselves even, and the audience is able to join us for all of the, you know, knocking around in between. I think it's a very dynamic, fresh way to experience an opera piece, and that's rare. Space for improvisation, at least in the realm of opera, when we're thinking about big full productions, there's not a lot of room for that, even if the performers are looking to live the moments fully and completely. All of us on stage are actually, some of us are really writing the music in real time. It's pretty cool.
Tegelijkertijd is Perle Noir ook een aanklacht tegen het onnoemelijke geweld van de witte stem door de wereldgeschiedenis heen. De geschiedenis van de Afrikaanse diaspora is pijnlijk en wrang. Maar het is ook juist onze plicht als samenleving om terug te kunnen en durven kijken op deze geschiedenis. Bij ons, Theater aan de Amstel, beleeft Perle Noir uiteindelijk haar Europese première. En hiermee midden in een land dat nog steeds kampt met de mentale erfenissen van die geschiedenis. En deze geschiedenis is uiteindelijk een ongewilde erfenis van Europese voorouders en helemaal niet een creatie of de schuld van mensen in het hier en nu. Maar het laat wel nog iedere dag zijn sporen na. De commerciële cultuur waarin Josephine zelf furoren maakte, stond nooit stil. En het werd alleen maar sneller en sneller en sneller. Maar voor Perle Noir vraagt het artistieke team juist om wel even stil te staan. Om tot bezinning en bewustzijn te kunnen komen. Zodat ieders blik op de wereld mogelijk zou kunnen kantelen. En we elkaar mogelijk zouden kunnen vinden. in een menselijke dialoog met elkaar. Waarin we reflecteren en naar elkaar durven kijken. Want die meditatie en reflectie is de kern van Père de Noir, Meditations for Josephine.
Jamais rien qu'un pauvre noir.
Meditations for Josephine, the audience, I hope, will be able to experience the connection between movement and music, and also the connection between the past and the present, and that the many themes that are historically challenging when it comes to our treatment of each other as human beings, and even just acknowledging each other as complete human beings, that will be articulated and witnessed, because we continue to go through these cycles of trying to figure out how to respect each other. And while I know that there certainly is progress that is made, part of the reason why telling or continuing to provide accounts of people's histories, one of them being Josephine Baker's, and also I guess one of them really being my own. It's just important for us to not just be reminded as like that these are issues that we're dealing with in the distant past, but they're still very much with us. I hope that people who come to see Père Noir are simply more aware that history is not some distant element from the past, but that it's something that we can repeat if we are not mindful.
Père Noir, Meditations for Josephine, beleeft op 9 maart aanstaande haar Europese première tijdens het Opera Forward Festival bij de Nationale Opera in Amsterdam. En zal in totaal slechts 3 keer te zien zijn. Wil je nog meer verdieping? Bezoek dan 3 kwartier voor aanvang van de voorstelling de inleiding in de foyer op het tweede balkon. Ook in het programmaboek, dat speciaal werd samengesteld voor deze productie, vind je meer informatie. Kom en laat je meevoeren tot diep in de krochten van Josephine's harde realiteit en door de eigenzinnige, expressieve muziek van Père de Noir, Meditations for Josephine.